We moeten nog even wachten. Oké. En ik ben met een serie bezig van prediking. Ik preek altijd in zeg maar verschillende series. En we zijn zo begonnen met vals tegenover echt en bedrog tegenover waarheid. En verbittering tegenover vergeving. En vanmorgen wil ik met u nadenken over rebellie tegenover onderwerping. En ik wil met u lezen Hebreeën 13 vers 1 tot en met 3 en vers 5... De teksten die worden geprojecteerd en daarna zal ik echt samen bidden. Romeinen 13 vers 1 tot en met 3 en dan vers 5 daarachteraan. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Laten we nog samen even bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u onze harten opent en dat u ook mij met passie laat spreken. Heere God, ik besef zo dat het een heel moeilijk onderwerp is en we willen u zo bidden dat u ons tegemoet komt. Ook in bijzonder met troost, in bijzonder met genezing, in bijzonder met waarheid, maar ook met genade. Ik wil u bidden dat als ik zo spreek over gezag, wat de bedoeling is van u, dat u gezag gegeven heeft hier op aarde, dan willen we u zo bidden dat u ook echt van deze preek genezing laat uitgaan. Ik wil u zo bidden om ons te leiden door uw Heilige Geest in het lezen, in het spreken, in het denken en in het luisteren. Dit bidden we u zo ter verheerlijking van uw Heilige Naam. Amen. Ik begon met deze serie voor te bereiden. Dat was ongeveer in november, december vorig jaar. En toen heb ik eigenlijk de titels daarvan opgeschreven, ook in het grote beeld van leven tot Gods eer en ook in het beeld van die vrijheid in Christus. Daar is zo'n prachtig sheet, wordt er steeds gemaakt voor op de site en die kondigt dan de preek en het onderwerp aan. En vanmorgen willen we dan over rebellie en zeg maar onderwerping spreken. Toen ik aan de preek begon, heb ik het volgende gebed eigenlijk opgeschreven. Heer, dit is een teer en gevoelig onderwerp. Mensen hebben soms zo'n moeilijke ervaringen met gezag en toch heeft hij dit gegeven om ons te beschermen, voor ons te zorgen, om over ons te waken. Weet je, er is een tijd, in deze tijd is het moeilijk om over gezag eigenlijk te spreken. Want op elk terrein van ons leven hebben we met gezag te maken, maar gezag kan macht worden. Macht wordt misbruikt om de doelen te bereiken die die macht wil hebben. En daardoor komt er manipulatie en is er echt groot sprake van misbruik. De behoefte die je zelf hebt om de poppetjes zo te zetten, zodat aan die behoefte voldaan wordt en dat je dat bereikt met manipulatie. En dat gezag overgaat in macht. Gezag wat gegeven is om te dienen, om te waken, om te beschermen, om op te voeden, dat slaat om in een macht die gaat heersen, die gediend wil worden, die genomen, die neemt in plaats van geeft, om hun eigen behoeftes te vervullen. En weet je, daarom is het zo ontzettend moeilijk om over zo'n gezag, over gezag überhaupt in deze tijd te spreken. Ook maakte u dat in het getuigenis van Rob, dat je dan ziet dat gezagsdragers, dat ze misbruik maken en dat ze ontzettend mensen verwonden. Dat komt voor in de kerk, dat komt voor bij overheid, dat komt voor in het huwelijk, dat komt voor bij een werkgever-werknemersrelatie, dat komt ook voor tussen ouders en kinderen. Dat zijn, zeg maar, de 5 gezagsgebieden die daar eigenlijk gegeven zijn. Ik laat ze u zo dadelijk even meer zien. Maar dat is meer als inleiding, dat u echt, dat u beseft dat er aan de ene kant een enorm misbruik is, ook in deze tijd. Als ik alleen al in de zaal kijk en ik zie hoeveel mensen hier zitten uit andere landen, die zeg maar gevlucht zijn door macht. Daarom vind ik het wel heel erg belangrijk dat dit thema heel goed vertaald wordt, omdat het dus niet allemaal, zeg maar, onvoorwaardelijk is om je aan gezag ook, om over gezag te buigen. Omdat er ook in de Bijbel is er een kader gegeven, dat het, zoals we Romeinen 13 eigenlijk dat laat zien, is er een kader gegeven dat God gezag heeft gegeven. Maar uiteindelijk komt het van hem. Het is gedelegeerd gezag. Het is iets wat hij eigenlijk heeft ingesteld om deze wereld te besturen. En natuurlijk is het zo dat hij in eerste instantie gaf die gezag aan Adam en Eva om, zeg maar, de wereld te bewaren, om de aarde te bewerken en daarover te heersen. Om die aarde te besturen. Maar door die zondeval en die gebroken relatie met God is er eigenlijk iets gebeurd wat eigenlijk in die schepping binnengeslopen is. Een enorme manipulerende macht die je eigenlijk ook al direct ziet, dat er direct na die zondeval, dat je ziet dat er staat dat de man over de vrouw gaat heersen. En met de andere kant dat er, zeg maar, de vrouw over de man wil gaan heersen. Dat is niet een scheppingsorde, dat is een gevolg van de zondeval. En dan zie je dat heersen, grijpen, zit in eigenlijk de mens ingebakken. Daarom is het ook zo moeilijk om over gezagssituaties te praten, omdat als je het over gezag hebt, mensen meteen gerelateerd worden. Ik merk het ook in de gesprekken die we soms hebben. Als je het hebt over eer je ouders en je zegt dat tegen kinderen, dan deinzen ze terug. Omdat ze dan denken aan wat ze hebben meegemaakt en dat ze dan in een machtssituatie zijn gekomen, in een manipulerende situatie zijn gekomen. En dat ze dan, als je het dan hebt, je erover hebt dat je je ouders moet gehoorzamen, wat in feite de Bijbel oproept om dat gezag, om daarover te buigen, voor te buigen en te gehoorzamen, dat je terugdeinst en dat je eigenlijk de moeite die er is om echt Bijbels gezag te laten onderscheiden tussen wereldse macht. En dat maakt het zo ontzettend moeilijk om daar over dit onderwerp met u te spreken. Omdat ik, als ik het heb over gezag, op welk gebied dan ook, heeft ieder van ons daar negatieve ervaringen mee. En dan is het heel erg moeilijk om te zien wat God eigenlijk gegeven heeft en waarom dat hij dat gegeven heeft. Maar toch moet het zo zijn, ook al heeft gezag, macht u verwond. Daarom wil ik zo dadelijk eigenlijk die 2 dingen een beetje tegenover elkaar zetten. Macht en gezag. Dat macht u heeft verwond, dat dat een alibi zou kunnen zijn, dat hij dat gebruikt om je niet onder gezag te stellen. En dat is niet goed. Want gezag, als er echt Bijbels gezag is, dan geeft u dat bescherming, dan waakt dat over u en zorgt dat u geestelijk groeit. En hoe begrijpelijk dat ook is, dat je het heel moeilijk hebt om je onder gezag te stellen, is rebellie een zeer ernstige zonde. En ik zal daar zo dadelijk over hebben hoe het eigenlijk, hoe onderwerping en rebellie zich met elkaar verhouden. Want onderwerpen is nog een moeilijker begrip. Als je het over gezag hebt, dan zeg je oké, er is gezag in Nederland en ik wil me als christen aan dat gezag houden, dus ik betaal mijn belasting zoals het moet. Maar als je het niet eens bent met het gezag, en dan heb ik het dus niet over dat gezag je gaat verleiden in zonde, of dat het tegen Gods woord ingaat, of dat het tegen Gods opdracht ingaat, wat ik u dadelijk wil laten zien, dat de apostelen niet buigen voor gezag wat tegen Gods opdracht ingaat, maar dat hij ziet dat het buigen voor gezag, het onderwerpen aan gezag, dat nog moeilijker is als gewoon te spreken over gezag. En vooral gaat het over onderwerpen als je het niet ermee eens bent. Weet je, ik heb helemaal geen moeite als er een wetgeving komt in Nederland en ze verlagen de belasting van 30% naar 20%, dan heb ik helemaal geen probleem. Maar als ze van 30% naar 50% gaan, dan om je dan te onderwerpen en niet door de mazen van de wet te slippen en te denken van hoe kan ik dat ontwijken op een goede manier, in de zin van dat ik me niet aan de wet houd en dat het niet opvalt en dat ik niet betrapt word, dan is dat een heel ander iets dat je je daaraan onderwerpt. En dat wordt nog moeilijker als het heel erg dichtbij komt. De overheid is tamelijk ver weg misschien, maar als het heel dichtbij komt, en het gaat dan over werkgever-werknemerrelatie, als het gaat over oudsten en kerk- en gemeenteleden, als het gaat over man-vrouw-relatie, als het gaat over ouders. Dat je ouders zeggen, je moet om 10 uur thuis zijn, en jij vindt eigenlijk dat je om 12 uur thuis kunt zijn, omdat alle vrienden thuis zijn, pas dan naar huis komen. En dat je dan zegt, oké, ik buig en gehoorzaam. Dat is erg moeilijk. En daar gaat het eigenlijk om. Onderwerpen is een heel erg sterk woord, wat eigenlijk gaat over dat je dus dat je echt buigt op het moment dat je het er niet mee eens bent. En dan heb ik het dus, ik herhaal dat een paar maal, dan heb ik het niet over zonde. Dan heb ik het niet over dat je Gods opdracht niet kunt vervullen. Maar dat je het gewoon niet eens bent, maar toch moet onderwerpen. Er zijn 5 gezagskringen in ons leven. God heeft die 5 gezagskringen heeft die gegeven. Ik laat ze even zien. Ik heb daar ook tekstverwijzingen. De allereerste is burgerlijk gezag. Dat hebben we gelezen in Romeinen 13. En dan gaat het over het onderwerpen aan gezagsdragers die door God zijn ingesteld. In Efeze 6 geeft een andere gezagskring aan. En dat is het gehoorzaam zijn aan je ouders. Dan is een derde gezagskring, dat is dat een vrouw aan haar eigen man, dus ik onderdruk, wil dat echt onder, zo staat het ook in het woord, dat een vrouw haar eigen man onderdanig zal zijn. En dat de werkgever, er staat in 1 Petrus 2, dat je de meesters onderdanig moet zijn. En Hebreeën 13, vers 17, dat geeft dan aan gehoorzaamheid aan voorgangers. Dat zijn de 5 kringen die God eigenlijk heeft ingesteld. Waar iedereen mee te maken heeft. Als Paulus dit schrijft in de Romeinen 13, ieder mens moet zich onderwerpen aan gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daar tegen ingaat, zullen zichzelf een oordeel halen, moet hij begrijpen dat hij het schrijft aan de christenen in Rome. En dat heeft nogal heel wat inhoud. Want het was net die overheid, die vervolging, die de christenen vervolgde. Het was net die overheid die gigantisch tekeer ging tegen christenen. In Handelingen 12, vers 1, we weten dat in die tijd Israël onder het gezag stond van Rome. En dan vind je in Romeinen 12, vers 1, staat iets over overheid, waar je aan onderdanig moet zijn. En dan staat daar in Handelingen 12, vers 1, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente en hen, om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. U moet zich voorstellen, u krijgt zo'n situatie, daar heeft hij mee te maken. En dan schrijft iemand u een brief en die zegt, je moet onderdanig zijn aan de overheid. Je moet onderdanig zijn aan het burgerlijk gezag. Dat is de situatie. Dat hij vol vrijmoedigheid zegt van, ben daaraan onderdanig, want dan gaat het je goed. Dan haal je geen oordeel over jezelf. In Handelingen 18 wordt een situatie beschreven dat christenen worden verdreven uit Rome. En dat, ik wil de Groningen zeggen. Ik zag mijn schoonzoon zitten. In Handelingen 18, daar worden dus de christenen uit Rome verdreven. En toch zegt Paulus tegen die christenen in Rome dat ze zich onderdanig moeten gedragen en moeten de houding moeten hebben om onderdanig te zijn. En het principe eigenlijk wat hier wordt aangegeven in Romeinen 13 is, wanneer je rebelleert, ik heb het eens opgeschreven, de principes die daar eigenlijk uitgehaald kunnen worden, dat is wanneer je rebelleert tegen het gezag dat door God is ingesteld, rebelleer je tegen het besluit van God om door middel van het aangesteld gezag de wereld te besturen. En het tweede is, je erkent gezag door je hieraan te onderwerpen en te voldoen aan de eisen wanneer dit niet in strijd is met Gods wet en opdracht. Dat is wel heel erg belangrijk, deze toevoeging. Want je ziet namelijk dat als de apostelen Petrus en Johannes voor het gezagsdrager staan en ze krijgen daar eigenlijk aangegeven dat ze niet meer mogen leren dat Jezus de Zoon van God is, dan zeggen deze apostelen, die zeggen tegen die overheid die dat vraagt, oordeel nu zelf, moeten we u gehoorzaam zijn of moeten we God gehoorzaam zijn? Dus het is ontzettend belangrijk dat ook als je dus in deze gezagskringen nadenkt, dat het belangrijk is, is het overeenkomstig Gods woord? Is het overeenkomstig Gods opdracht? Maar als het overeenkomstig is en u bent het dan niet mee eens, en het kan best zijn dat er besluiten genomen worden, dan is toch de opdracht van u om je te buigen onder dat gezag. Want we hebben maar twee opdrachten als het gaat over bijbels gezag. Bijbelse opdrachten, bijbelse verantwoordelijkheden. En dat is namelijk voor mensen te bidden, voor de gezagsdragers te bidden. Dat is de volgende sheet. En het andere is ons aan hen te onderwerpen. Het gaat dus vooral om je houding. En er komt een heel belangrijk zinnetje. Als hij dat alleen onthoudt, dan gaat hij met heel veel een schat gaat hij naar huis. Het is namelijk zo dat uit onderwerping aan menselijk gezag blijkt die geloof. Waarom zeg ik dat? Als we altijd goed in de gaten houden dat het gezag door God gegeven is en door de onderwerping aan het menselijke gezag dat daardoor uw geloof blijkt, moet ik denken, heb ik gekeken in de Bijbel naar mensen die zich echt onder gezag hebben onderworpen, waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat hij het heeft volgehouden? Maar uit deze onderwerping blijkt gewoon het vertrouwen in God. Weet je, als u zich onderwerpt aan gezag, is dat niet alleen een uiting van dat je vertrouwen hebt in het gezag. Maar uiteindelijk wil het zeggen dat je dus je onderwerpt aan gezag, omdat je weet, God heeft dit gezag gegeven en ik onderwerp me aan God. Ik geef je 3 voorbeelden uit de Bijbel. Hele moeilijke voorbeelden. Het eerste is die relatie tussen David en Saul. En daarna wil ik even nadenken over de relatie tussen David en Absalom, zijn zoon. Als je kijkt naar Saul en David, is het zo dat Saul is koning. Maar Saul, die grijpt naar macht. En dat doet hij op een manier dat hij op een gegeven moment is hij op het krijgsveld. Hij haalt daar een grote overwinning. En dan moet hij eigenlijk wachten totdat er een priester is om een offer aan God te brengen. Maar dat duurde hem te lang. Dus dan grijpt hij daarnaar en brengt zelf een offer. En dat is eigenlijk absoluut not done. Het was alleen maar een priester die offers moest brengen. Daar komt een profeet naar hem toe en die zegt hem dan dat hij ongehoorzaam is geweest. En dan, dan keert die profeet zich om en Saul die grijpt naar die mantel en dan scheurt die mantel. En dan zegt die profeet tegen Saul, Saul, op dit moment is jouw koningschap van jou afgescheurd. Dan gaat die profeet, Samuel, die gaat naar, wordt gestuurd door de Heere God naar een gezin met veel zonen. En een van die zonen is David. En David, die wordt op dat moment, als Samuel daar is, dat hij gezalfd wordt tot koning. Maar hij is het nog niet, maar hij wordt gezalfd tot koning. Op een wonderlijke wijze komt hij in gaat hij naar Saul om Saul te dienen. U moet zich nu voorstellen wat daar gebeurt. Aan de ene kant is Saul nog formeel de koning, maar God heeft al David op zijn hele jonge leeftijd, want het duurt nog 40 jaar voordat hij echt officieel compleet koning is over heel Israël, dat gaat in heel wat stappen, is hij toch als jonge vent gezalfd als koning. Hij is het formeel nog niet, maar hij is wachtende totdat het ook bevestigd wordt. Dan gaat hij ten strijde, trekt hij ten strijde. Hij gaat van de ene overwinning naar de andere. En dan zie je dat Saul, die wordt jaloers. Hij wordt stikjaloers. En dan is het zo dat hij David wil vermoorden. En David vlucht. En dan komt er een moment dat hij in een grot is. En Saul, die slaapt daar. En dan is het zo dat hij in de buurt van Saul is. En dan zeggen die soldaten zeggen tegen hem, dit is de dag waarvan God heeft gezegd, zie, ik geef uw vijanden in uw handen. Dood hem. En wat voor een groot alibi had hij niet gehad, dat hij gezegd heeft, ja, oké, mijn leven wordt bedreigd. Ik ben zelf gezalfd tot koning. Het is gewoon wachten totdat ik zelf, zeg maar, koning word. Hij is wel nog formeel de koning, dus de mensen zien wel nog formeel dat hij koning is. Maar ik grijp nu een macht in eigen handen, macht. En ik dood hem. En dat doet hij ook nog. Hij krijgt het gewoon op een schoteltje gepresenteerd, dat de soldaten zeggen, dit is de dag, David. We lijden zo ontzettend onder deze tiran. Hij staat u zelf naar het leven. God heeft gezegd dat hij de vijanden in die hand gegeven. Dit is de dag. En dan zie je hoe groot dat deze man is. Dat hij weet, ik moet buigen. Ook al is het een gezagssituatie die gewoon niet Gods erend is. Wee mij als ik daartegen rebelleer. Als ik daartegen in opstand kom. En dan zegt hij in 1 Samuel 24. Mogen de Heere er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn Heer. Bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken. Want hij is de gezalfde des Heeren. Wat hij daarmee bedoelt, met die gezalfde des Heeren, dat is niet dat hij, zeg maar, de godsman is, die in alles zou moeten volgen. Absoluut niet. Het is hartstikke zondig wat Saul doet. Maar wat hij daarmee zegt is, hij is door God als gezagsdrager, is hij ingesteld. Het is niet aan mij om dat tegen te rebelleren. God zelf zal met hem afrekenen. Aan de andere kant gaat die geschiedenis door. Ik vind het dan zo indrukwekkend dat dan een fase komt waar David koning is en zeg maar zijn zoon Absalom. De redenen die zijn ook zeer droevig dat hij in opstand komt. Het ligt ook aan David, omdat zeg maar Absalom zijn zus, die wordt verkracht door zijn halfbroer. En hij ziet dan dat die zus die komt dan bij hem huis, in hem thuis. En die zus die kwijnt weg. Hij ziet dat leven dat bloeit niet op. Die zus die is zo beschadigd. En de vader, nota bene, de vader die grijpt niet in. En Absalom die wordt ontzettend bitter. En die wacht op een moment dat hij zijn broer Amnon, dat hij die om het leven kan brengen. En dat doet hij ook. Daar heeft hij jaren op gewacht. En dan komt er een gelegenheid. En dan is het zo dat hij zijn broer om het leven brengt. Dat staat allemaal in de Bijbel beschreven. Dat komt omdat David als koning niet ingrijpt. En ook niet als vader. Hij faalt compleet als aangesteld gezag. Het is compleet mis als vader en als koning. Hij had moeten ingrijpen. Wat doet Absalom nu? Daar staat dat dan zo indrukwekkend. Ik vind dat zo'n bijzondere uitdrukking wat manipulatie is. Er staat in de Bijbel dat Absalom die stal het hart van de Israëlieten. Want die komen op weg naar de koning. En dan zegt Absalom, die zegt dan tegen hem van, heb je een geschil met de koning? Ja, of wil je een geschil bij de koning neerleggen? Ja, hij zei, als ik koning zou worden, dan zou je bij mij gelijk krijgen. En dan staat er zo stal de Absalom het hart van de Israëlieten. Hij steelt dat hart om zelf macht naar zich toe te trekken. En dan zie je ook op een gegeven moment grijpt hij dat. David is het aangestelde gezag. En Absalom grijpt naar die macht. En David moet vluchten en hij maakt zichzelf, roept zichzelf tot koning uit. Als je dan ziet hoe dat leven, hoe dat leven zich ontwikkelt, dan zie je wat precies wat de Romeinen eigenlijk staat, wat we zo gelezen hebben, dat er staat van dat dat er staat dat er oordeel komt. Want er staat van, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie dat tegen ingaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. En je ziet hier wat er gebeurt. Hij haalt als het ware een oordeel over zijn eigen leven. Alhoewel je, als je met de man gesproken had in de pastoraat, en hij had je verteld wat hem overkomen is. Hij had je verteld hoe zijn vader met hem was omgegaan. Hij had je verteld dat zijn zus was verkracht en zijn vader niks deed. Dan had je gedacht, ik begrijp het. Weet je, ik begrijp het soms zo ontzettend goed dat mensen rebellie tegen ouders, tegen werkgever, rebellie in het huwelijk. Ik snap het allemaal zo goed, omdat dat niet zomaar is. Dat heeft een reden, dat mensen diep gekrenkt worden, rebellie in de kerk. Omdat het gezag wat God gegeven heeft, omgeslagen is naar macht. En toch zie je hier dat het met Absalom verschrikkelijk, verschrikkelijk eigenlijk afloopt. Hij sterft op een verschrikkelijke manier. Dat hij met zijn haren in de terebint komt, staat er. En dat de knechten, de dienaren van David hem doden. En David is verschrikkelijk verdrietig als hij dat bericht hoort. Op het moment dat dat met Saul gebeurt, dat hij zelf grijpt, staat er iets zeer indringends over rebellie en over ongehoorzaamheid in de Bijbel. En dat is 1 Samuel 15, vers 22b en 23. Dat wil ik met u nog lezen. Er staat, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. En nu komt het, want opstandigheid is de zonde van waarzeggerij. U moet zich eens voorstellen, dit is de herziene statenvertaling, in de NBV staat, rebellie is de zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij. In de NBV-vertaling staat het als volgt, gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van de rammen, weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. Op dat plan zegt God dat. De kern van ons geloof is namelijk gehoorzaamheid. En offers die Saul bracht waren alleen maar uiterlijke tekenen. En waarzeggerij geldt als een zeer ernstige zonde, want het vestigt niet het vertrouwen op God, maar op iets anders. En tegenstreven, rebelleren, wordt gezien als afgoderij. Zeer ernstig. Ik wil nog even ingaan, hoe functioneert nu gezag in de gemeente? Omdat u daarmee te maken heeft. Hoe functioneert dat eigenlijk? Weet u, in Handelingen 20, vers 28, daar staat een prachtige tekst, die wordt hier vaker geciteerd. Dat is een tekst als Paulus de oudste van Efeze ontmoet. Hij is op weg naar Jeruzalem en hij weet dat hij gaat sterven. En dan als je weet dat je gaat sterven en die mensen de laatste keer eigenlijk ziet, dan ga je niet over koetjes en kalfjes praten. Dan is het zo dat hij echt daadwerkelijk de boodschap doorgeeft die hij ook wil doorgeven. En dan staat er in Handelingen 20, vers 28, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u als opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De NBG-vertaling die zegt waarover. Ik vind het zo bijzonder dat waarover u als oudste of opzieners bent aangesteld. En ik vind het heel erg mooi dat zowel de herziene statenvertaling als de statenvertaling dat niet zo vertaalt. Want zo staat het er ook niet. Wat er staat, een oudste is niet over de gemeente gesteld. Iets heel, heel erg belangrijk. Wij staan niet boven de gemeente. We staan midden in de gemeente. Het is zo dat de Heilige Geest, dat die ons heeft aangesteld, dat hij oudste aanstelt, niet boven de gemeente, maar in de gemeente. En een bijzondere tekst eigenlijk, als het dan gaat over je onderwerpen, dat is Hebreeën 13, vers 7. En er staat, gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want ze waken over uw zielen, omdat ze rekenschap moeten afleggen, opdat ze dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Het herderschap is iets heel bijzonders. Opziener of oudste, dat zijn dezelfde functies in de gemeente, is gegeven om te waken over uw zielen. Ik moet u zeggen dat dat een van de dingen is waar ik het meest soms wakker van lig. Ik kan daar soms wakker van liggen. Ik kan daarom wakker van liggen, omdat ik denk van er komt een tijd dat de oudste van elke gemeente voor God komt en hij moet verantwoording, dat is eigenlijk een rekenschap moet afleggen. Rekenschap moet afleggen van wat heb je gedaan met de zielen die ik je heb toevertrouwd. En dat is een enorme, dat is eigenlijk denk ik als ik nadenk over de last van oudste en de last van onze bediening, dan denk ik dat dat mijn grootste last is. Dat ik weet dat ik op een moment, er zal een moment komen dat ik voor mijn Heer kom en dat hij zegt, wat heb je gedaan met hetgene wat ik je heb toevertrouwd? Ik vind het daarom ook geweldig dat er in de Bijbel staat, altijd moet er meervoudig leiderschap zijn. Daar is altijd sprake van oudsten. Oudsten in het meervoud. Het kan niet zijn dat een gemeente geleid wordt door één persoon. Dat kan niet. Er moet meervoudig leiderschap zijn. Wij werken hier wel met een voorganger en oudste, maar in feite ben ik in het midden van mijn broeders, ben ik een oudste en alleen naar buiten uit ben ik het gezicht van de gemeente en mag ik het oudste team leiden. Maar ik heb geen voorrang in besluit. Ik heb helemaal niks. Als we het niet eens zijn, dan gaat het gewoon niet door. Dan wachten we totdat God eigenlijk spreekt. En we wachten op elkaar totdat God iedereen in zijn hart heeft gegeven wat we moeten doen. Nu is het moeilijk om in een gemeente leiding te geven. Dat kan ik u zeggen. Eerstens is het zo dat je dus... ik heb een bedrijf geleid, 28 jaar, dat was vele malen makkelijker. Weet u waarom dat het zo makkelijk is? Als iemand solliciteert, dan ga je kijken van wat voor opleiding heeft hij. Wat voor capaciteiten heeft hij. En je kunt kiezen. Maar in een gemeente is het zo schitterend als in een gezin. Je broers en zussen kies je niet. Die krijg je. En dat is indrukwekkend. Dat God een gezin geeft en dat je dus daar samen leiding aan geeft. Maar de moeite die je dus in de gemeente soms kent, is dat het belang van het geheel soms strijdig is met het belang van het individu. Of het belang van het individu strijdig is met het belang van het geheel. En dat brengt een enorme spanning. Ik wil je een voorbeeld geven. Ik vind het een van de voorbeelden die ik het beste kan nemen. U moet zich voorstellen, we hebben een muziekteam. En een muziekteam, dat komt op donderdag, komt dat samen om te oefenen. Om deze dienst, deze eredienst te oefenen. En te spelen. En de muziekteamleider of de zangleider, die heeft in gedachten hoe hij de gemeente het beste kan dienen. En op een moment is er een passage in de aanbidding dat hij zegt, nu willen we alleen de piano horen. De zang stopt en ook de gitaren stoppen. Zo kunnen we het beste de gemeente dienen. Nu zegt die gitarist, Rob, zegt, ja, je kunt veel zeggen, maar ik heb een opleiding gehad, ik speel fantastisch gitaar, ik heb geen zin om alleen naar die piano te luisteren, want ik wil zelf ook meedoen. Dan heeft hij niet in de gaten dat het individu zijn belang strijdig is met het geheel. En dan zal het gedelegeerde gezag, want dat is een zangleider of een muziekteamleider, die zal hem een aanwijzing kunnen geven van Rob, het is beter voor het geheel dat je niet speelt. Hij moet dan op dat moment zich onderwerpen aan dat gezag. Nu stel, hij doet dat niet. Hij gaat toch meespelen. Erger nog, hij speelt zijn eigen deuntje er doorheen. Dan zegt de Bijbel dat hij in 1 Thessalonicenzen 5 staat, wijst de ongeregelde terecht. Wat hier staat aan de ongeregelde, dat is een term uit het militair, Paulus die gebruikt best wel vaak termen uit het militarisme. En wat hij eigenlijk hier, dat woord wat hier bedoeld wordt, is wijst degene terecht die zijn eigen tempo bepaalt. En als iemand zijn eigen tempo gaat bepalen, ik kan het beste eigenlijk een beetje uitleggen als je zeg maar die parades ziet, die militaire parades, waar die mensen zeg maar zo marcheren. Iedereen moet het rechterbeen naar voren en dan het linker. Op een gegeven moment komt iemand daartussen en die zegt, ik heb daar helemaal niks aan de hoed. Ik doe mijn linkerbeen al. En als die anderen het rechter doen, dan kunnen die zich voorstellen wat daar gebeurt. Mensen om hem heen die beginnen te struikelen. Maar dat is in een gemeente net zo. Als je je eigen tempo gaat bepalen, ook al kun je sneller, dan is het zo dat mensen om je heen gaan struikelen. als het aangesteld gezag zegt, rustig, doe eens rustig. Het hoeft niet verkeerd te zijn wat hij wil, maar doe eens rustig, het dient het geheel niet. Rob, stop met gitaar, want we hebben wat anders in de gedachten. Dan zal hij zich moeten onderwerpen. En dat is eigenlijk soms zo ontzettend moeilijk. U moet wel goed opletten dat de oudsten zijn niet aangesteld, en daar gaat het heel vaak mis, dat ze de gemeente onderwerpen. Een man die in de Bijbel staat dat een vrouw onderdanigheid moet tonen aan haar man. En door sommige mannen wordt dat gezien als dat ze hun vrouw onderdanig mogen maken. Dat heeft er helemaal niks en never mee te doen. Het is niet zo dat een oudste de gemeente kan onderwerpen. Het is ontzettend belangrijk dat de gemeenteleden zien dat het tot Gods eer is als zij zich onderwerpen aan het gezag. Ik wil afsluiten met een gebed. Ik vond dat gebed in een boek van Neil Anderson. En dat gaat over rebellie en over onderwerping. Nu kan ik me voorstellen, en ik denk dat als ik zeg maar de handen, ik laat niemand de handen opsteken, maar als u gewoon in uw eigen leven eens onderzoekt, dan heeft het natuurlijk, heeft u negatieve ervaringen met gezag. Maar er zijn ook momenten misschien wel in uw leven geweest dat u gerebelleerd heeft. Of dat nu is naar de overheid, of dat nu is naar je ouders, of dat nu is in het huwelijk, of het nu is bij een werkgever, en of het nu in een kerk is geweest. Ik vind het zo belangrijk u dat gebed te laten lezen, omdat rebellie heeft echt met de duisternis te maken. Op het moment dat er gerebelleerd wordt, krijgt de duisternis vat. Ik ervaar het steeds weer opnieuw. Als er rebellie is, dan zie je dat er eigenlijk een andere macht het terrein binnenkomt. En het wordt duister. En je verliest gebied, in plaats dat je gebied wint. En ik wil je dit gebed laten lezen. Ik heb het zelf een paar maal gelezen, om jezelf te onderzoeken. En dat u dan denkt van Heere God, dat u die gedachten over die gebieden die ik heb genoemd, dat u dat eigenlijk als een filter gaat nemen en zegt, Heer, daarin wil ik me onderzoeken. En het gebed gaat als volgt. Lieve Hemelse Vader, u hebt gezegd dat rebellie als de zonde van toverij is, en dat ongezeggelijkheid gelijk staat met onrechtvaardigheid en afgoderij. Ik weet dat ik door mijn houding en mijn daden tegen u gezondigd heb met een opstandig hart. Ik vraag uw vergeving voor mijn weerspannigheid en ik bid dat door het vergoten bloed van Jezus Christus alle terreinwinst van de boze geesten die ze door mijn rebellie hebben geboekt, ongedaan zal gemaakt worden. Ik bid dat u licht zult werpen op al mijn wegen, zodat ik de volle omvang van mijn rebellie zal beseffen. Ik wil nu een onderdanige geest aannemen en het hart van een dienaar. Amen. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen dit gebed zo bidden voor degene die het van toepassing is. Ik wil in het bijzonder ook bidden, Heer, voor goede voorbeelden in gezag. Ik wil u bidden voor diegenen die ouders zijn, dat ze een weerspiegeling mogen zijn van die liefdevolle, genadevolle barmhartigheid om te verzorgen en te waken en te voeden. Ik wil zo bidden voor onze overheid, dat ze iets weer mogen weerspiegelen en dat ze de verantwoordelijkheid zien dat ze zijn aangesteld door u. Ik wil zo bidden, Vader, voor de mannen die gezinnen leiden, die hun vrouwen leiden. Dat de vrouwen zich met grote vreugde kunnen onderwerpen, omdat we een weerspiegeling zijn van uw Zoon Jezus Christus. Dat we karakter hebben van uw Zoon. We willen bidden voor de kinderen, voor de tieners, dat ze hun ouders gehoorzaam kunnen zijn en willen zijn, omdat ze zien dat papa en mama zijn aangesteld om hen te beschermen, hen te voeden, hen op te voeden. Ik wil voor diegenen die werkgever zijn in ons midden, of een leidende positie hebben in het bedrijf, bidden dat ze een weerspiegeling zijn als ze gezag uitoefenen van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, we willen u zo bidden. Ieder van ons heeft op een of andere manier een gezagspositie. Dat we daarin echt een diepe genade mogen ze laten zien. En dat we handelen in waarheid en in genade. O Vader, helpt u ons in die gebrokenheid. Dat we zelf zondaren zijn, heiligen die zondigen. En door die gebrokenheid soms grijpen naar macht. We willen u bidden ook dat te vergeven. Ik wil het muzieksteam zo uitnodigen om het zo samen, het laatste lied met te zingen. Laten we zo samen gaan staan.